Omdat er op de Europese aanpak in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne nogal wat af te dingen is, dat blijkt ook weer uit een groot onderzoek van Europese media dat vandaag verschijnt. Rusland produceert namelijk wapens met hulp van aluminium afkomstig uit Europa. Onder andere uit een fabriek in Ierland. Journalist Ingrid Gerkema van het internationale netwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project werkte mee aan dat onderzoek en is hier. Welkom Ingrid.
Hi.
Ja, als ik het even kort samenvat. Cruciale grondstoffen uit Europa komen dus nog steeds in Russische wapenfabrieken terecht. Hebben jullie ontdekt. Hoe gaat dat?
Ja, dat klopt. Het is een totale legale handel. Het valt dus niet onder sancties. En het is eigenlijk heel simpel. De aluminiumoxide wordt in Ierland geproduceerd. Vervolgens met grote schepen naar Rusland vervoerd. Vanuit daar naar Russische smelterijen gebracht. En vanuit daar dan weer aan Russische wapenleveranciers en producenten geleverd.
En je hebt het over aluminiumoxide. Dat is dus een soort belangrijke grondstof om uiteindelijk aluminium en dan weer wapens mee te kunnen maken.
Dat klopt. Het is een van de belangrijkste grondstoffen voor aluminium die precies in die wapens worden gebruikt, die ook weer in Oekraïne terechtkomen. Dus dan moet je denken raketten, tanks, howitzers, allemaal hele serieuze wapensystemen.
Ja, en jullie hebben dus inzage gekregen in allerlei documenten van tussenpersonen die deze handel mogelijk maken.
Klopt. Met hulp van onze Russische partner, onafhankelijk platform iStories, hebben we gelekt financiële documenten gekregen van de de aluminiumhandelaar van Rusal, een van de grootste Russische aluminiumproducenten. Hmm. En in die gegevens konden wij precies zien hoe die toeleveringsketen van Ierland naar Rusland liep. Wie de klanten waren.
Hoe groot is die toevoer vanuit Ierland voor de Russen? Het gaat dus om een fabriek, maar hoe groot is dit? Hoe stel ik me dat voor?
Het gaat echt om miljarden tonnen. Het is een heel aanzienlijk deel van de aluminiumoxide die Rusland nodig heeft. Vroeger haalden ze dat vooral uit Oekraïne, maar sinds de oorlog kan dat natuurlijk niet meer. Dus dan zou je zeggen, ze zouden het bijvoorbeeld ook uit China kunnen halen of uit andere landen. Maar ja, zo snel tuig je zo'n toelevingsketen niet op. Dus ja, het is echt een heel belangrijk onderdeel van Rusal's productie.
Wapenproductie. Maar nou zegt deze Ierse fabriek, en dat zei je net zelf ook, dat het helemaal niet illegaal is wat hier gebeurt.
Het klopt. Ja, vorig jaar heeft de Europese Unie de export van aluminium van Rusland naar Europa wel verboden. Maar de uitvoer van aluminiumoxide naar Rusland valt niet onder sancties. Dus het is gewoon totaal legaal. En ook door het gebruik van deze tussenhandelaar speelt Rusal eigenlijk een heel fel, maar ook heel slim spelletje. Want als Rusal of de Ierse fabriek die van Rusal is, als die direct aan de wapenproducenten zou leveren, zou dat wel onder sancties vallen. Maar door gebruik te maken van een tussenhandelaar, een tussen de aluminium leverancier, ontwijken ze op die manier ook weer die sancties.
Maar eventjes hoor, want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken, er gaan miljarden uit om Oekraïne overeind te houden. Maar intussen leveren we dus vanuit Europa ook gewoon grondstoffen voor wapens van de Russen. Hoe is dat mogelijk?
Ja, dat klopt. Ja, dat vroegen wij ons ook af toen we met het onderzoek begonnen. Maar ik denk dat je heel erg moet denken ook aan onze eigen industrie. Kijk, die fabriek in Ierland die levert ongeveer 30% van de aluminiumoxidebehoeften van Europa. Dat is gigantisch. Dat gaat naar onze autofabrieken in Duitsland, gaat naar de vliegtuigindustrie. Dus het is gewoon wel wezenlijk een heel belangrijk deel van de Europese industrie. En daar waarschijnlijk ook heel moeilijk om onder een Europees sanctiebeleid te laten vallen.
Want we hebben die als Europese industrie die aluminiumoxide zelf kennelijk heel hard nodig.
Blijkbaar.
Wat zou er dan gebeuren met de aluminiumproductie in Europa als de EU dit zou gaan aanpakken? Heb je dat ook becijferd?
Helaas hebben we dat niet becijferd, maar ik denk dat het een belangrijke impact zal hebben. En dat dit waarschijnlijk ook een van de redenen is waardoor bijvoorbeeld de Ierse overheid ook lang heeft gelobbyd om die fabriek niet onder het sanctiebeleid te laten vallen.
Meneer Steinman van Klingendaal, u bent nog steeds aan de lijn, u hebt meegeluisterd. In uw rapport zegt u ook, we moeten Rusland veel harder economische schade toebrengen. Althans, dat is een van de opties die we hebben. Hoe luistert u naar dit nieuws? Moet dat anders met die Europese sancties? U bent al vertrokken, begrijp ik. Dat is jammer. Dan gaan wij nog even door hier in de studio, Ingrid. Zijn er gedachten over? Hebben jullie daar gedachten over hoe die Europese sancties waterdichter zouden kunnen, zodat je dit soort problemen niet meer hebt?
Ik denk, dat is natuurlijk aan de politici ten eerste om daar iets aan te doen. De eerste geluiden die wij horen zijn wel echt verontrustend. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken van België heeft vandaag gereageerd en vertelde, ja, het kan niet zo zijn dat er miljarden gaan naar Oekraïne, maar dat wij nog steeds grondstoffen aanleveren. Ik denk dat het begint met al die handel goed in de kaart te brengen. Het verwonderde mij ook dat dit nog niet eerder aan het licht was gekomen, eerlijk gezegd.
Nee, en jullie konden het dus kennelijk ook boven water krijgen. Natuurlijk met een enorm onderzoek waar allerlei Europese partners aan meededen. Ja. Maar het is te vinden.
Nou, het is natuurlijk gelekt door een van de handelspartners van Rusal. Dus die aluminium handelaar. En daardoor is het aan het licht gekomen. Maar ja, ik denk als je goed gaat kijken naar exportcijfers van die Ierse fabriek, dan zie je ook dat die enorm zijn gestegen sinds de inval van Oekraïne. Dus ja.
En hoe wordt dat dan verklaard?
Ja, een belangrijke handelsstroom. Rusland neemt meer af. Ja, er is niks. Het valt niet onder sancties. Er is niks illegaals aan. Op zich zou dat gewoon moeten kunnen.
En hoe
als je wat verder kijkt, komt toch een ander beeld naar voren.
Want je zegt, de fabriek zegt, wat wij doen is niet illegaal. Jullie onderzoek is weliswaar net uit. Maar zijn er al reacties, bijvoorbeeld vanuit Ierland? Voelen die zich aangesproken door jullie onthullingen?
We hebben al met iemand van de Labour Party gesproken. Die was inderdaad zeer aangedaan en boos ook. Boos op de regering die het heeft toegelaten, maar ook naar de Europese Unie. Vinden dat er veel meer moet gedaan worden om het sanctiebeleid aan te scherpen.
Ja, maar er zijn dus de eerste reacties. Leden van het Europese parlement, begreep ik, die boos zijn. Wat denk je? Ik bedoel, verwacht je dat Europa dit nu gaat oppakken?
Dat weet ik niet. Ze zijn natuurlijk op het moment aan het onderhandelen over het 20e sanctiepakket. Dat gaat heel lastig. Hongarije ligt enorm dwars. Ik weet niet. Ik hoop dat ze het mee gaan nemen in discussies. Ik zou ook willen zeggen dat onze collega's in Rusland en Oekraïne dat ook graag zouden zien. Maar of dat ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren, dat weet ik niet.
Nee. En meneer Steinman is nog even terug in de uitzending. Dat is mooi. Meneer Steinman van Instituut Klingendaal, zelf ook militair. We hebben hier dus even gesproken over de laatste onthullingen over die Europese grondstoffen die wel degelijk bij Russische wapenfabrieken terechtkomen. Kortom, die sancties zijn niet waterdicht. U doet in uw rapport, waar we eerder over spraken, ook aanbevelingen dat we Rusland economisch harder zouden moeten raken. Hoe luistert u naar deze onthullingen?
Ja, sowieso is het wat dat betreft voor Oekraïne momenteel natuurlijk een vervelende tijd. Want ze zijn ook weer erg kritisch over het feit dat we een aantal sancties weer laten varen. Hè, ten aanzien van bijvoorbeeld olie en gas.
Ja, Rusland kan ineens weer meer olie uitvoeren en verdient daar ook meer aan door de gestegen prijzen.
Ja, dus dat is aan de ene kant natuurlijk wel gek dat je aan de ene kant je een opponent moeilijk probeert te maken. Aan de andere kant dat ook via de andere kant weer geld wordt verdiend. Op het moment dat juist dat het economisch pijn doen om die uitputtingsoorlog vol te kunnen houden. Ja, dat was natuurlijk een van de dingen wat Europa graag wilde. Dit helpt natuurlijk niet.
Maar u probeert in uw rapport aanbevelingen te doen die wel helpen. Wat is het met die Europese sancties wat er zou moeten gebeuren wat u betreft?
Nou ja, ook daar geldt dus inderdaad voor. Je moet dus goed herstellen van wat zijn je doelen. Wat wil je uiteindelijk Rusland moeilijk maken? En dan moet je dus een coherent plan en middelen hebben van, nou, dan gaan we daarop inzetten om bijvoorbeeld die defensieindustrie niet van de grond te laten komen. En het eerlijke verhaal is natuurlijk wel, is dat het je ook zelf in problemen brengt met je eigen waardeketen, of het je jezelf ook geld kost. En doe je het niet, kom je natuurlijk in die situatie terecht waarbij je aan de ene kant sancties oplegt en Oekraïne probeert te helpen winnen.
Maar
aan de andere kant ook financiert.
Zouden we in Europa moeten zeggen, we leggen hardere sancties op, ook als die onze eigen aluminiumproductie in dit geval bijvoorbeeld raken?
dat is eigenlijk een politieke afweging. Hè. Dus dat vind ik moeilijk om
wie maakt u
moeten
dit?
Wij dat als denktank roepen. Maar ik denk dat. Nee, maar goed, dat is denk ik ook niet aan ons.
Nee, een afweging is nodig. Zo vat ik het samen en die laat u aan de politiek. Dank u zeer voor uw toelichting. Erik Steinman was dat. Hier in de uitzending hadden we Ingrid Garkema en eerder Chris Colijn.